Zo, dan gaan we verder. Als dat wat snel ging voor de pauze, dan is de samenvatting in ieder geval... Alles spreekt van hem.
Ja. Dus, wat een gelijk gezegd.
Dus als je dat onthoudt, dan ben ik al blij. Nee, die, dat is nog wel een leuke. Dat moet ik even ook in de interlineair terug naar Exodus 25, want daar waren we gebleven. Bij vers 32, pak een beet. Even kijken. Ja, dat woord wat in de Statenvertaling vertaald wordt met schaaltjes. Die kegelvormige bekers. Dat komt voor het eerst komt het voor bij... Nee, dan pak ik de verkeerde. Ik weet hoe dat komt. Even... Ja. Dat komt voor het eerst voor in Genesis 44. En daar is het de beker van Jozef. Jozef geeft daar opdracht in 44 vers 2, Genesis 44 vers 2, om, hè, leg mijn beker, die zilveren beker, in de mond van de zak van de kleinste, van Benjamin dus. Met het geld van zijn koren. Nou, daar valt natuurlijk ook van alles over te zeggen, dat doen we nu niet. Maar een beker is in de schrift een overwinningstrofee. Hè? Dat is nu ook nog. Jens heeft wel eens een toernooitje gespeeld. Nou, die heeft een bekertje thuis staan. Eerste prijs natuurlijk. Maar zelf heb ik ook een hele prijzenkast. Nee, maar een beker is dus ook nog in de seculiere wereld een overwinningstrofee. Maar wat drinken we uit een beker? In de schrift wijn. Ja. Nou, daar weet Aard alles van. En er wordt wijn uitgedronken. Hè? Dan zijn we terug bij de wijn. Wat een uitbeelding is van dat nieuwe leven, dat geestrijk vocht. Hè? Van dat leven dat de geest tot stand brengt. Het is dus een uitbeelding, zo die beker en ook die schaaltjes, die vruchten aan die amandelbomen en die kandelaar, is een uitbeelding van nieuw leven en overwinning op de dood. Nou, als iemand in de schrift een type is van de Heer Jezus Christus, dan is het wel Jozef natuurlijk. Dat is wel een hele duidelijke, de weg die hij gegaan is, hè? Ook door verdrukking, door lijden tot heerlijkheid. Hij die door zijn broeders verworpen werd, in de kuil werd gegooid, als slaaf werd verkocht naar Egypte en daar uiteindelijk onderkoning werd. Natuurlijk een type van de Heer Jezus die door lijden en sterven de koning van het koninkrijk werd. En van, zoals farao is een type van God die alle macht overgaf aan Jozef. En zo geeft God alle macht aan de Heer Jezus Christus. Voor de statistieken ga dat niet laten zien, maar dan moeten we maar eens thuis allemaal even nakijken. Het woordje van de knoppen is opgebouwd uit dezelfde letters als het woord voor verzoendeksel. Dus dat betekent dat het een anagram is van het ander. Ik noem altijd maar als voorbeeld leden en delen. Dat is opgebouwd uit dezelfde letters. Dat heb je in het Nederlands ook. Heeft ook alles met elkaar te maken natuurlijk, leden en delen. Maar hier zie je dat dat woord voor knoppen is uit dezelfde letters opgebouwd, alleen in een andere volgorde, als het woord voor verzoendeksel en ook het woord voorhangsel. Dus daar is ook weer een verband tussen die knoppen, het verzoendeksel en dat gordijn, dat voorhangsel. Nou, nogmaals, die is voor de statistieken. In de pauze hadden we het er al even over. Dat de staf van Aaron, die gebloeid had, was een stok van een amandelboom. Laten we dat maar even wel opzoeken. Nummer 17 is dat. Daar was het volk het niet helemaal mee eens dat Aaron zomaar de hoge priester was. Toen zei God, nou dan zal ik aanwijzen wie mijn hoge priester is. En dat deed hij op deze manier. Ik lees gewoon even die verse vanaf vers 1 voor het verband. Toen sprak de Heere tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, neem van hen voor elk vaderlijk huis een staf, van al hun oversten, dus van de voornaamste, naar het huis van hun vaderen 12 staven. He, dus voor elke stam een staaf, of een staf, sorry. Voor elke stam een staf. Stam, staf. Eens ieders naam zult gij schrijven op zijn staf. Doch Aarons naam zult gij schrijven op de staf van Levi. Want de staf zal er zijn voor het hoofd van het huis van hun vader. En Aaron was uit de stam Levi. Dus dat is logisch. Gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst. Voor de getuigenis, hè, dus voor de stenen tafelen die daar waren in de ark van het verbond, waarheen ik met jullie samenkomen zal. En het zal geschieden dat ik de staf van de man welke ik zal verkoren hebben, zal bloeien. En ik zal stillen de murmureringen van de kinderen Israëls. Ik zal het gemopper, het gezeur doen ophouden tegen mij. Welke zij tegen u lieden murmureerden. Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls en al hun oversten gaven aan hem een staf. Voor elke overste een staf, naar het huis van hun vaderen 12 staven. Aarons staf is ook onder hun staven. En Mozes legde deze staven weg, voor het aangezicht des Heren in de tent der getuigenis. Grappig, hoe al die termen door elkaar worden gebruikt. De tent der getuigenis is hier dus gewoon het heilige der heiligen, omdat het getuigenis in die tent lag. Het geschiedde nu dus des andere daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging en ziet Aarons staf voor het huis van Levi bloeide. Want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Nou, daar wordt dus mee duidelijk gemaakt, ik lees niet verder, maar daar wordt dus mee duidelijk gemaakt dat Aaron de hoge priester is, en dat wordt aangeduid door zijn staf, die dus blijkbaar een tak was van een amandelboom, te laten bloeien. En er waren niet alleen bloemen aan, maar ook hier vrucht. Dus die staf droeg vrucht. En net als die kandelaar. En het gaat. Die werden 's nachts daar neergelegd en de volgende dag, hè, des andere daags, bloeide die staf van Aaron. Een uitbeelding van leven op de nieuwe dag. Hè, voor Israël het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar ook daar wordt ook die staf is daar natuurlijk een uitbeelding van Christus de eersteling die ontwaakte uit de dood, die opgewekt werd uit de dood. Een mooie geschiedenis, maar die staf van Aaron, die kwam dus te liggen bij die, dat lees je ook later, volgens mij in de eerste studies toen we het over Hebreeën 9 hadden, heb ik dat ook laten zien, die kwam daar te liggen bij de ark van het verbond of de ark van de getuigenis. Dus zie je maar dat ook daar weer een lijn, een overeenkomst tussen te vinden is. Een kandelaar die een amandelboom voorstelt, maar ook een staf... die gebloeid had, die bloeide en amandelen voortbracht en bloesem bij de ark van het verbond, ark van de getuigenis. Terug naar Exodus 25. Moet natuurlijk wel een beetje tempo gaan maken. Nou ja, dan, ik heb de tekening gemaakt, zoals jullie weten. En hebben gezien, kun je nog zien trouwens. Vers 36, hun knoppen en hun rieten zullen uit hem zijn. Het zal altemaal een enig dichtwerk van louter goud zijn. Hè, dus ook hier weer wordt wordt dat gedreven werk wordt dat weer herhaald. Overigens wordt hier ook gezegd dat het een enig dichtwerk zal zijn. Hè, dus uit één stuk. Kom ik straks nog op. Nou, dan staat er dat de zeven lampen zouden er gemaakt worden. En dan zou die lampen aansteken en doe lichten aan zijn zijde. Ook over die lampen heb ik wat gezegd. Over de zeven kleuren, de zeven tonen. Hè, de veelkleurige wijsheid van God die uitgedrukt wordt in die zeven en ook in die zeven kleuren. Meng die kleuren en je krijgt de kleur wit. Zoals ook dat wit, zoals ook dat licht wit licht geeft. Ja, vers 38. Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. Dat zijn dus, dat is wat gereedschap. Daar kom ik straks nog even op terug. Dan nog even het volgende vers, want daar staat uit één talent, louter goud, zal men dat maken met al dit gereedschap. Men haast zich meestal om te zeggen van een talent is ongeveer 30 of 50 of 60 kilo. Dat betekent dat men geen flauw idee heeft hoeveel er eigenlijk een talent was. Maar dat, daar gaat het maar wat mij betreft ook niet om. Het gaat erom dat een talent is in het Hebreeuws, dat zie je hier, kikar of geen kikker, maar een kikar heb ik me laten vertellen. En dat wordt ook wel eens vertaald met een koek. Zijn we bij die tafel van de toonbroden. Dat is een ander woord overigens hoor. Maar het duidt op een broodbol, wordt het ook mee vertaald. Soms zelfs een gebied. Maar het duidt op een eenheid. Een gebied is een eenheid. Een afgebakende eenheid. Een broodbol is ook een eenheid. Maar het gaat erom dat het uit één werd vervaardigd. Heel die kandelaar is uit één. En God is één. God is één en wij zijn uit God en wij behoren tot die ene. Wij zijn in Christus, wij zijn in die ene, wij zijn één lichaam met hem. En dat die kandelaar werd dan ook vervaardigd uit één stuk, één talent, goud. En wat een talent is, dat is wat lastig te achterhalen, maar het was in ieder geval één stuk. Het is uit één stuk vervaardigd. Ja, ook van die kandelaar worden geen afmetingen genoemd. Dat hebben we al gezien bij de... bij het koperen wasvat, ook daar werden geen afmetingen van genoemd. En ja, dat spreekt natuurlijk ook van God. Die valt niet in een hoekje te plaatsen, om het zo te zeggen. God is één, maar ja, hoe groot hij is, dat kunnen we proberen onder woorden te brengen, maar het blijft altijd beperkt natuurlijk. Nou, en dan nog vers 40, zie dan toe dat gij het maakt naar het voorbeeld dat welke u op de berg getoond is. Nou, daar hebben we het al over gehad in de Hebreeën. Dus dat sla ik voor nu over. Blader ik even nog naar Exodus 40. Kijk, dat hele stuk van Exodus 37, dat sla ik dus maar even over in de bespreking. Want daar vinden we echt niets anders in dan in... in Exodus 25. Maar in vers 40 wordt nog wel wat toegevoegd aan de beschrijving zoals we die tot nu toe gelezen hebben. Daar staat vers 24, 25. Hij zette 40 vers 24. Ja, hij zette de kandelaar in de tentensamenkomst. Recht over de tafel, hè? Dus dat is recht tegenover de tafel. Aan de zijde van de tabernakel, zuidwaarts. En zuidwaarts, het zuiden in het Hebreeuws is Negev. En die kennen we allemaal, dat is, daar ligt ook de Negev-woestijn. En zuidwaarts. Dat kan ik nog wel laten zien. Negev. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde. En wanneer het dus specifiek over die streek gaat daar, dan vertaalt men het over het algemeen met Negev. Negev, Negev, weet ik veel hoe je dat zegt. Maar dat is het zuiden, want dat betekent het woord ook gewoon. Zuidwaarts. Maar het zuiden, als ik, ik ga niet weer tekenen, maar stel je voor dat ik zo een kompasje zou tekenen. Dan heb je rechts het oosten, hè, dat spreekt dan, rechts spreekt dan ook van verhoging. Links, het westen, links laten liggen, spreekt van links laten liggen. Maar als we omhoog gaan, daar hadden we het de vorige keer over, de tafel der toonbroden, die een uitbeelding is van het koninkrijk, daarvoor moet je omhoog naar het noorden. Ja, dat spreekt van verhoging. Hè. Een koninkrijk spreekt ook van verhoging en van een koning. Maar het zuiden, daarvoor moet je afdalen. En het zuiden is dus ook een uitbeelding van vernedering. Het is ook een uitbeelding van buiten de maatschappij. De woestijn bevindt zich ook buiten de maatschappij, want daar is in principe geen leven mogelijk. Voor ons natuurlijk wel, want wij wandelen door die woestijn en wij ontvangen manna van de Heer en er komt water uit de rots. En 1 Korinthe 10 zegt dat die rots is Christus. Dus wij ontvangen water van hem en wij lopen daar en we krijgen manna, zoals het volk Israël manna krijgt. Er wordt ook van gezegd in 1 Korinthe 10, die dingen zijn hun overkomen. Het zijn voorbeelden, typen van ons. Het zijn typen van ons. Wat er met het volk Israël in de woestijn gebeurde. Paulus zegt in 1 Korinthe 10, dat zijn typen, voorbeelden van ons. Dus wij leven in deze wereld. Hè. Die wereld wordt in de schrift ook voorgesteld als een woestijn. En hij zorgt voor ons. Kwakkelen die dalen neer. En het gebeurt gewoon allemaal vanzelf. Hij doet dat. Wij murmureren niet, wij eten van de kwakkels. We drinken het water uit de rots. We ontvangen het manna. Elke dag genoeg. Hè, en hoeveel iedereen ook nam. Altijd genoeg. Je hoeft het niet te bewaren voor de volgende dag, want de volgende dag was het er gewoon weer. Ja, dat is volgens mij een mooie aansporing voor ons om dagelijks Gods woord tot ons te nemen. En de een heeft wat meer nodig dan de ander. Of de een heeft wat minder nodig dan de ander, zo zou ik het ook kunnen zeggen. Maar er is altijd genoeg. En hij zorgt voor ons. Buiten de lege plaats, buiten de maatschappij, in de woestijn. Daar spreekt het zuiden dus van. Nou, daar zou ik natuurlijk wat schriftplaatsen voor kunnen laten zien, maar dat ga ik niet doen. Ik heb het woord concordantie al genoemd, ook dat is hier van toepassing. Exodus 39, één bladzijtje terug. Ja, het toetst alle dingen, dus geloof mij niet op mijn woord, maar als ik ernaast zit, dan hoor ik het graag de volgende keer of volgende keren. In Exodus 39 wordt nog wel iets gezegd wat van belang is. Dan gaat het over de loutere kandelaar. De zuivere lampenstander, de loutere kandelaar met zijn lampen. De lampen die men toerichten moest en al dus zelfs gereedschap. En de olie tot het licht. En die olie waarmee die lampen aangestoken, tenminste gevoed werden, dat is olijfolie. In de schrift is die olie, als het over olie gaat, dan is dat niet het spul wat we uit de aarde, onder de aarde vandaan komt, maar dat is spul van die dingen die je plukt uit de hemel. Tenminste, ze zitten aan een boom, maar ze groeien in de lucht. Je plukt olijven uit de hemels, dat hemelse spul. En dat wordt geperst inderdaad, hè, maar daar hebben we het al over gehad. Het wordt verdrukt en vermalen. En daar komt die olijfolie uit. Maar olijfolie is een... De olijfboom is een boom. Die gaat van zichzelf niet dood. Je kunt hem natuurlijk omhakken. Maar die boom schijnt een regenererend vermogen te hebben. Die herstelt zichzelf en is... Daar kom je nooit vanaf. Ja, of je moet hem omhakken. Ja, of hij moet ziek worden of wat dan ook. Dat gebeurt natuurlijk wel. Want niks in deze schepping is volmaakt. Maar er schijnen dus in Israël en in die landen schijnen olijfbomen te zijn. Die er 2000 jaar geleden ook al stonden. Maar de olijfboom spreekt dus van nieuw leven. Hè, van regeneratie, wedergeboorte. Maar het is volgens mij vrijwel niks in deze schepping wat zo vitaal is. En daarmee ook in verband wordt gebracht met gezondheid. Als juist de olijfolie. En dat dient tot voedsel. Maar je kunt er ook licht meemaken, hè, zoals met die kandelaar werd gedaan. Koningen en profeten werden gezalfd met olie, met olijfolie. Dus het is een uitbeelding van leven van de, en ook van de geest. De barmhartige Samaritaan goot wijn en olie in de wonden van die man die daar voor dood langs de weg lag. Dus bent u verwond, hè, dan maak ik het even overdrachtelijk. Nou, dan heb je olie en wijn nodig, olijfolie en wijn. En dat vinden we in Gods woord. De olie werd ook mee gezalfd. En het woord gezalfde, ja, dat is Christus. Messias. De Mashiach, de Christus. Daar zouden we ons toe richten. Nou, ik noem wat schriftplaatsen. Die mag je opschrijven, thuis nazoeken. Want de tijd gaat ook voort. En ik wil straks nog een... iets over de hoge priester zeggen die de lampen verzorgen, want dat gebeurde ook nog. Maar in het Nieuwe Testament wordt vrucht en licht ook met elkaar in verband gebracht. Dat vind je bijvoorbeeld in Efeze 5, vers 8 en 9. Daar gaat het over de vrucht van het licht. De Statenvertaling heeft daar de vrucht van de geest. Want dat is nogal arbitrair, dat heeft met verschillende handschriften te maken. De ene vertaling heeft vrucht van het licht, de andere heeft vrucht van de geest. Het is mij om het even, want het is uiteindelijk wijst het toch op hetzelfde. Want wij ontvangen de geest en daardoor worden onze ogen geopend en ontvangen we licht. Dus. En in Colossense 1, daar gaat het in vers 10 over de vrucht en in vers 12 en 13 over... het licht, dat hij ons trekt uit de duisternis en overzet in het licht, zou je dan zeggen. Maar dat wordt dan gezegd in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Nou, Efeze 1 vers 18, daar wordt nog gezegd dat wij verlichte ogen zouden krijgen van het verstand of van het hart. Verlichte ogen. Maar daar zouden we nog heel lang over door kunnen gaan, over alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus, waar hij spreekt van licht. Maar daar gaan we niet meer aan toekomen, want ik wil nog even gaan naar Exodus 27 en Leviticus nog een gedeelte. Exodus 27 zijn maar twee versen. Namelijk vers 20 en 21, daar staat: gij nu zult de kinderen Israëls gebieden dat zij tot u brengen reine olie van olijven. En olijfolie dus. Dat stond er in de vorige versie nog niet bij, maar hier staat het dus specifiek dat de olie is van olijven. Smetteloos staat er, en ook weer gestoten. Dus ook de druk op uitgeoefend, geslagen. Komen elke keer diezelfde principes tegen. Reine olie van olijven gestoten tot de luchter. Nou, de luchter is dus de lichter, hè? Dat is oud-Nederlands. Tot de lichtgever. Tot dat men geduriglijk de lampen aansteekt. Hè? De lampen zouden voortdurend aangestoken worden. Dus die lampen in dat heiligdom, die zouden continu branden. Als je het heel letterlijk neemt, dan was men continu hier die lampen aan het aansteken. Maar die zullen toch wel een keer zijn gaan branden, denk ik. Toen ze aangestoken werden. En dan vers 21. In de tent der samenkomst, van buiten de voorhang, die voor de getuigenis is, zal ze Aaron en zijn zonen toerichten, van de avond tot de morgen. Voor het aangezicht des Heren, dit zal een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten vanwege de kinderen Israëls. Ook hier weer in dit vers, ja, op een gegeven moment als je elke keer die gedeelte leest, ga je erover struikelen. Het wordt allemaal zo omslachtig gezegd, hè? In de tent de samenkomst van buiten de voorhang die voor de getuigenis is. Nou, als je in Exodus 27 bent, weet je wel ongeveer waar het allemaal zijn plek heeft. Maar het wordt er toch elke keer weer bij vermeld. Zodat die verbanden worden gelegd. Hè? Dus, tussen het getuigenis en die kandelaar hier in dit geval. Nou, Aaron was de hoge priester. En zijn zonen waren dus de hoge priesterlijke familie. Zij zouden die lampen toerichten. Zij zouden die lampen verzorgen. En dan staat er van de avond tot de morgen. Nou, ik heb geen idee of die lampen ook overdag branden. Dat staat er hier niet bij. Is dat echt van de avond tot de morgen? Maar het lijkt me dat ze overdag ook branden. En wellicht werden ze 's avonds onderhouden en de volgende ochtend weer. Het zou ook nog iets met het avondoffer en het morgenoffer te maken kunnen hebben. En zelf denk ik dat het ook nog iets te maken heeft met de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Bij zijn eerste komst werd hij verworpen. He, dat was in de avond, want daarna brak de nacht aan, verdween het licht uit de wereld. Want de wereld heeft hem niet gekend. En wanneer hij zal wederkomen, dan zal de morgen aanbreken. En dan zal de zon opgaan, dan zal de dag van Christus aanbreken, dan zal het licht der wereld verschijnen. Ik denk dat het daar ook nog iets mee te maken heeft. Geef hem mee voor wat het waard is. In Leviticus 24 vinden we iets soortgelijks. En daar ga ik dan mee afsluiten. De Heere sprak tot Mozes, gewoon vers 1 is dat. De Heere sprak tot Mozes zeggende, gebied de kinderen Israëls dat zij tot u brengen zuivere, gestoten olijfolie. Voor de luchter, voor de licht brengen, voor de lichter, om de lampen gedurig aan te steken. Aaron zal die voor het aangezicht des Heren gedurig toerichten, van de avond tot de morgen, buiten de voorrang van de getuigenis, in de tent der samenkomst. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. Hij zal op de loutere kandelaar die lampen voor het aangezicht des Heren gedurig toerichten. Aaron, dat zei ik zojuist ook al, was de hoge priester. En is natuurlijk een beeld van de Heer Jezus Christus, die onze hoge priester is. Ik had nog een plaatje van de man. Kijk hier. Dat is hem. Dat is de hoge priester die dus de lampen verzorgt. Zijn naam, Aaron, betekent licht brengen. Is natuurlijk ook weer een beeld van Christus, het licht der wereld. Maar hij... Die hoge priester, Aaron, als uitbeelding van Christus, hij zou gaan staan voor die lampen, lezen we hier. En hij zou ze aansteken en verzorgen. Dus hij steekt ze aan, hij geeft het licht. Kijk, overdrachtelijk gezien zijn wij natuurlijk die lampen. Zijn wij een onderdeel van die kandelaar. Wij zijn één plant met hem, één lichaam, één kandelaar met hem. En hij steekt ook die lampen aan. Hij zorgt voor het vuur. Hij zorgt voor zijn geest, zijn woord, de olie. En ik haalde zojuist al Johannes 15 aan, hè, over die wijnstok en de ranken, waar we het in de pauze ook nog even over hadden. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Hè, ook dat is het verzorgen van zo'n wijnstok. En ook hier zeg ik, ja, die wijnstok heeft natuurlijk ook alles met Israël te maken. Maar die beelden zijn ook op ons van toepassing. Al wie vrucht draagt, die reinigt hij. Opdat zij meer vrucht dragen. Maar hoe wordt een rank, hoe wordt een wijnstok gereinigd? He, een rank die vrucht draagt. Ja, ook dat gebeurt weer door snoeien. Door lijden, door zaken weg te knippen. Uitbeelding van lijden, waardoor juist die wijnstok meer vrucht gaat dragen. Zoals een boom ook gesnoeid wordt, amandelboom wellicht ook, zodat die meer vrucht gaat dragen. Gij lieden, nu zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb, staat in Johannes 15 vers 3. Blijft in mij en ik in u, Zoals de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. En dan is de uitleg in vers 5. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Zonder mij kunt gij niets doen, enzovoort. Dus die beelden van planten, bomen die vrucht dragen, ja, die komen wel vaker voor tegen in de schrift. En, nou, hier is het de hoge priester die gestileerde amandelboom verzorgt. En zorgt dat die kandelaar, dat die licht geeft. En hij vulde dan ook de lampen met olie. Overigens, ik zei zojuist dat ik op die gereedschappen die bij die kandelaar genoemd worden, dat ik daar nog wel op terug zou komen. Maar er worden wat, uit mijn hoofd wordt er iets gezegd over snuiters en blusvaten. Kijk, uit het gereedschap valt dus af te leiden dat die hoge priester nog wel wat meer deed met die kandelaar. Alleen dat vind je echt, voor zover ik weet, nergens beschreven in de schrift. Er wordt nergens bekeken wat die hoge priester deed, dat zegt men ook altijd. En dat moet ook met een olielamp. Ik weet niet of je wel eens een olielamp gezien hebt, ik wel. Maar op een gegeven moment gaat dat lont, of hoe noem je dat, de pit, die gaat verkolen. En dan gaat die lamp, die gaat walmen. Die brandt niet meer lekker. Dus dat lont of die pit, daar wordt het verkoolde stukje, wordt daar telkens van afgeknipt en dan wordt er weer iets omhoog getrokken, zodat daar een verse nieuwe pit is. Hè? Dus de hoge priester gaf die lamp pit. Ja, die gaf die lamp pit. Die verzorgde de pit, die zorgde voor de pit, hè, zodat die lamp weer lekker ging branden. Nou, dat doet onze hoge priester ook met ons. Hij vitaliseert ons, hij geeft ons pit, hij reinigt ons door zijn woord. Hij bouwt ons op door zijn woord. En hij snoeit ook, hij knipt ook, hè, zoals dat lont, zoals die pit wordt geknipt. Maar dat doet hij omdat we meer vrucht zouden dragen of meer licht zouden geven. Hè? Om in de beeldspraak van de kandelaar te blijven. Maar het is wel grappig, want ik heb dat ook wel vaker gehoord, hè, van de hoge priester die de lampen verzorgt. En dan werd altijd gezegd van ja, hij knipte dat af, dat verkoolde stukje. Maar je vindt dat nergens zo beschreven in de schrift. Maar uit de gereedschappen die er gebruikt werden, ja, valt op te maken wat ermee gebeurde. En het is ook op zich, als het gaat over het werk van Christus, wat hij doet, is het ook wel logisch dat je dat weer niet beschreven vindt, want het is natuurlijk ook een verborgen werk, wat hij doet. Wij zien het niet dat hij het doet. Hè. Soms, wellicht herkennen we het ook niet zo. Het werk dat hij aan ons doet, het wegknippen van wat geen vrucht draagt, of wat niet lekker brandt. Maar hij doet het wel. En hij doet dat om ons te vormen. Nou, ook die hoge priester die het werk wat hij deed in dat heiligdom, in dat heilige der heiligen, in het heilige aan die kandelaar. Ja, ook dat was verborgen, want dat was voor het volk, was dat niet zichtbaar. Hier mochten alleen de priesters komen en zij deden, het waren Aaron en zijn zonen dus, hè, zoals je hier leest, die lamp verzorgden, die lamp toerichten. En dat deden ze binnen in het heiligdom. Het was dus ook een verborgen werk. Het volk zag dat niet. Nou, dat werk dat hij aan ons doet, is ook een verborgen werk. En ja, dat zien we ook niet. Ja. We zullen dat wellicht ook niet altijd als zodanig herkennen. Maar alles is in zijn handen, dus alles wat ons overkomt, dat werkt mee ten goede. Hè, dat doet hij meewerken ten goede. Dus daar mogen we op vertrouwen. Overigens, die hoge priester werd in dat heiligdom werd er niet gezien. Maar hij had aan dit kleed, het is een nogal donker plaatje, dus dat zie je niet. Aan de zoom van zijn kleed hingen granaatappeltjes en belletjes om en om. Ook weer een vrucht, hè, de granaatappel. Ik heb er pas een keer een gekocht. Ik moet toch eens weten wat het is. Ja. Maar ook die spreekt van leven. Het ding zit vol met zaad en de zaadjes eet je. Maar dat tezijde. Maar hij had dus aan zijn kleed granaatappeltjes en belletjes. En dan staat erbij in Exodus 28 is dat. Volgens mij vers 33, 35. Daar staat bij dat, dat hij die belletjes aan zijn kleed had, opdat hij gehoord zou worden. Ja? Het was altijd maar de vraag of zo'n priester terugkwam natuurlijk. Hè? Want als hij zich niet aan de voorschriften hield, dan zou hij sterven. En dat staat er daar ook bij in Exodus 28. Laat ik het nu maar even bijzoeken voordat ik iets raars zeg. Ja, dan wordt dat kleed beschreven. Exodus 28 vers 33. Er zouden granaatappelen zijn aan de zomer. Ook nog van hemelsblauw, van purper en scharlaken. Nou, die... Daar ga ik even niet op in, maar dan in vers 34 een gouden schelletje. En dat is gewoon een belletje. Daarna een granaatappel, dus om en om. Aan de zomer van de mantel, rondom. Dan staat er in vers 35, Aaron, de hoge priester, dus zal dezelfde aan hebben om te dienen. Opdat zijn geluid gehoord worden. Als hij in het heilige voor het aangezicht des Heren ingaat en als hij uitgaat, opdat hij niet sterven. Of dat op dat er echt staat, weet ik niet. Dus als de grondtekst erbij staat, staat er en hij niet sterven. Maar volgens mij gaat het erover dat die hoge priester was in dat heiligdom en moest aan allerlei voorschriften voldoen en er op straffen dus doos als hij zich er niet aan zou houden. Dus altijd maar de vraag natuurlijk of zo'n man of die weer terugkwam. Dus ik denk dat het daarover gaat dat die belletjes, die hoorde je zolang de hoge priester leefde, zolang hij bewoog en zijn werk deed in het heiligdom. En dat is natuurlijk een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die wij niet zien, maar wij horen hem wel. Hij spreekt, God spreekt in deze laatste dagen door zijn zoon, of in zijn zoon, die hij aangesteld heeft als hoge priester. En hij verzorgt haar in het heiligdom, in de verborgenheid, verzorgt hij die kandelaar, die een uitbeelding is, ook van ons. Hij zorgt voor ons en hij knipt het verkoolde weg. Hij reinigt ons en hij zorgt dat wij licht dragen en vrucht dragen. Ik denk dat we het hier maar bij moeten laten, hoewel er nog veel meer over te zeggen valt. Maar voor deze keer laten we het hierbij. Bij de kandelaar dan in ieder geval. En volgende keer verder gaan we verder met het gouden altaar of het reukofferaltaar.